Goedenavond, het is goed dat we elkaar op deze woensdagavond, zo midden in de week van voorbereiding op de avondmaalzondag hier in de Wettokerk mogen ontmoeten. Om ons even te onttrekken ook aan de druk en de jacht van het dagelijks leven, maar het is ook goed om samen te zijn. We beginnen ons samen zijn met het zingen van Psalm 27 vers 3. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst, die eeuwig en bewoog zijn lieflijkheid, een schone dienst aanschouwen hier, wijkt mijn ziel met een verwonderend oog. Psalm 27 vers 3. Laten wij samen bidden om Gods zegen over ons samen zijn. Heere, wanneer wij ons buigen voor uw heilig aangezicht in het gebed, dan is er ook alle reden toe om ons te verootmoedigen voor u, de heilige God. Wanneer we zien op onszelf, Heere, wanneer we ook na ontvangen genade een blik hebben leren slaan in ons eigen hart en leven, dan moeten we uw woord toestemmen. Dat er niemand is die God zoekt. En dat wij de weg des vredes niet hebben gekend en ook niet willen kennen. En als wij daarom ook in deze week van voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal samenkomen rondom uw woord, dan bidden we u of u elke gedachte die wij over onszelf koesteren ten goede wilt wegnemen uit ons hart en in ons leven. Omdat dat opkomt vanuit de wortel van trots, hoogmoed en egoïsme. De enige reden, Heere, waarom wij vanavond hier kunnen zijn, En wat ons als het goed is vanavond hier ook heeft gebracht, is uw eenzijdige en opzoekende zondagsliefde. Dat alleen geeft ons het recht om luisterend naar uw woord te schuilen bij u, de drie enige God. En dat alleen geeft ons het voorrecht, de vrijmoedigheid, om te rusten in uw woord, te pleiten op uw barmhartigheden, te smeken om uw genade. En dat alleen, Heere, wekt in ons het kinderlijk vertrouwen op om de toevlucht te nemen tot de kruiswonden van Christus en onze vertroostingen te zoeken in Hem die zich dood heeft geliefd voor de zijne. We bidden u daarom, Heer, in het bijzonder ook om het machtige werk van uw geest. Want als wij dit uitspreken tegenover u, kunnen we dat met de mond beleiden, terwijl ons hart daar ver van is. Maar Heer, leg een beslag op ons leven. Werk krachtdadig en onwederstandelijk en verheerlijk daarin uzelf. Dat u met ons zijn in deze avond, Heer, als wij uw woord lezen. Als we luisteren ook naar een gedeelte uit het avondmaalsformulier. Als de toespitsing daarvan ook ligt op de zondag die aanstaande is. Heere, geef dat we oprecht voor u worden gemaakt en dat ook blijven. En geef dat we daarom ook eerlijk willen omgaan met u. En ook verlangen dat u eerlijk omgaat met ons. Dat dat ook leeft in ons hart, Heere. Tere verlangen van Psalm 139, doorgrond en ken mijn hart, o Heere. Heere, als u ons kent tot op de bodem van ons bestaan. En als u ondanks alles wat u weet, wat er in ons leven huist en wat er schuil gaat, ook achter ons hart, toch nog verdraagt. En toch brengt onder uw woord. En toch wil trekken met banden, met koorden van eeuwige liefde. En toch ook de ogen des geloofs wilt schenken, opdat we een blik mogen slaan op de heerlijkheid van Christus persoon en werk. Dan is alle roem van onze kant uitgesloten. Dan geldt het woord van u, wie roemt, die roemen in de Heere. Heere, geef dat dat de diepste ook het drijfveer mag zijn in ons leven. Maar ook in het toeleven naar de viering van het heilige avondmaal. Dat we u alleen op het oog hebben. Uw eer in alle dingen bedoelen. En dat zondag ook in het midden van de gemeente het woord van Christus verheerlijkt wordt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Heere, geef dat die woorden met kracht ook mogen werken in het midden van de gemeente. En dat u zo ook in ons midden uw heerlijkheid openbaart. En ons laat delen in u en in uw werk. Wees met ons in deze avond hier in de kerk. Wees met hen die met ons meeluisteren, thuis of op een andere plaats. Gedenk ook hen die verhinderd zijn deze avond bij te wonen. Door drukke werkzaamheden. Wees ook met verschillende gemeenteleden die geveld zijn door de griep. Of door een andere ziekte niet in staat zijn om hierin aanwezig te kunnen zijn. We bidden ook voor het geheel van de gemeente. We denken ook heel in het bijzondere, Heren, zonder vanavond namen te noemen. Aan adressen waar grote spanningen leven. Waar grote zorgen zijn binnen de familiekring. Rondom kleinkinderen. Heren, gedenk ouders, gedenk grootouders, gedenk familieleden. Wees nabij en geef dat hoe de weg ook zal gaan. Zij met hun kinderen mogen schuilen bij u en een toevlucht mogen zoeken in uw zorg en in uw leiding. Hoor zo onze beden in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. In deze week staat Johannes 10 centraal en zondag vooral de woorden waarin Christus tot twee keer toe zegt: ik ben de goede herder. Die woorden zijn gefundeerd in het Oude Testament en wel in Exegiel 34. En dat is de reden waarom wij vanavond dit gedeelte openslaan. Al komt het voor de rest in deze avond misschien zijdelings, maar niet meer direct aan de orde. Maar het is goed om ook in deze week van voorbereiding oog te hebben voor de verbanden van de schrift. We lezen Exegiel 34 vanaf vers 21 tot en met het slotvers. Daar vallen we midden in de reden van de profeet, die namens de Heere de valse profeten, je zou kunnen zeggen de boze herders, aanspreekt en tegelijkertijd aan het slot van dit hoofdstuk namens de Heere profeteert over de enige, de goede herder. Ik lees met u vanaf vers 21. Omdat gij al de zwakken met de zijde en met de schouder verdringt en met uw hoornen stoot, totdat gij dezelfde naar buiten toe verstrooid hebt. Daarom zal ik mijn schapen verlossen, dat ze niet meer tot een roof zullen zijn. En ik zal richten tussen kleinvee en kleinvee. En ik zal een enige herder over hen verwekken, en hij zal hen weiden, namelijk mijn knecht David. Die zal ze weiden, en die zal hen tot een herder zijn. En ik, de Heere, zal hen tot een God zijn, en mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Ik, de Heere, heb het gesproken. En ik zal een verbond des vredes met hen maken. En zal het boos gedierte uit het land doen ophouden. En ze zullen zeker wonen in de woestijn. En slapen in de wouden. Want ik zal dezelfde en de plaatsen rondom mijn heuvel stellen tot een zegen. En ik zal de plasregen doen nederdalen in zijn tijd. Plasregens van zegen zullen er zijn. En het geboomte des velds zal zijn vrucht geven. En het land zal zijn inkomst geven. En ze zullen zeker zijn in hun land. En zullen weten dat ik de Heere ben, als ik de disselbomen van hun juk zal hebben verbroken, en haar gerucht uit de hand van degene die zich van hen deden dienen. En ze zullen de heidenen niet meer ten roof zijn, en het wild gedierte der aarde zal ze niet meer vreten, maar ze zullen zeker wonen, en daar zal niemand zijn die ze verschrikken. En ik zal hen een plant van naam verwekken, en ze zullen niet meer weggeraapt worden door honger in het land. En de smaad der heidenen niet meer dragen. Maar zij zullen weten dat ik de Heere, hun God, met hen ben. En dat zij mijn volk zijn. Het huis Israëls, spreekt de Heere, Heere. Gij nu, o mijn schapen, schapen mijner weide. Gij zijt mensen, maar ik ben uw God, spreekt de Heere, Heere. Tot zover. Wij zingen als inleiding op onze bezinning op een gedeelte uit het avondmaalsformulier, psalm 143. Dat is de zevende en de laatste boetepsalm van het boek van de psalmen. We zingen daarvan vers 1, 2, 6 en 8. 143, vers 1, 2, 6 en 8. Wij zingen na het amen van de bezinning vanavond Psalm 90. En daarvan vers 4. Door uw toren vergaat ons kwijnend leven. Uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. Als ook vers 8. Uw gunst sterk meer dan de uitgezochtste spijzen. Laat met het licht haar licht voor ons verrijzen. Psalm 90 vers 4 en 8 na het amen. Wij zijn vanavond aangekomen bij een nieuw gedeelte in het avondmaalsformulier. Ik wil dat gedeelte eerst met u lezen en dan vervolgens daar in de resterende tijd met u bij stilstaan. De voorgaande keren hebben wij gezien hoe het avondmaal ons onderwijst, hoe we onszelf moeten beproeven op de juiste wijze. En dat bestond uit drie delen en we zagen daarin ook de bekende trits terugkomen, die ook kenmerkend is voor de Heidelberger catechismus, namelijk ellende, verlossing en dankbaarheid. De laatste keer dat we elkaar in een avond als deze hebben ontmoet, hebben we stilgestaan bij de woorden, en daar wil ik bij insteken. Alle dan, die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons, Jezus Christus, houden. En vanavond staan we stil bij het gedeelte wat daar opvolgt. Ik wil het eerst met u lezen en dan kort één woord eruit lichten die zowel vanavond als zo God het geeft de volgende keer centraal zal staan. Ik lees het gedeelte met u. Dat begint met het woord daarentegen. Die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen, die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden. En hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schades andere dingen zegenen, neer zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaars, dieven, woekeraars, rovers, spelers, dat betekent gokken, gierigaards en al degenen die een ergelijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Dit gedeelte staat vanavond centraal, maar ik wil dat wel belichten vanuit het korte stukje wat erna volgt, maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. En zet vanavond de streep, ook met het oog op de volgende keer Deo Flint, onder de woorden de verslagen harten van de gelovigen. U mag best van mij weten dat ik toch wel even geaarzeld heb om het gedeelte dat vanavond voor ons ligt opengeslagen ook in dit verband te behandelen. Kan dat eigenlijk wel? Op een woensdagavond voorafgaande aan de avondmaalszondag, een avond die in het teken staat van bezinning op de bediening en de viering van het heilig avondmaal. Daarmee wil ik niet suggereren dat zo'n gedeelte zoals dat staat hier in het avondmaalsformulier alleen gelezen kan worden in de voorbereidingszondag en dat het voor de rest niet meer aan de orde hoeft te komen. En dat het ook niet op enig moment in de prediking aan de orde gesteld moet worden, integendeel zelfs. Ik denk dat dat ook goed is en het zal zometeen ook wel duidelijker worden waarom. Maar kan dat op een avond als deze, die toch in het teken staat van meditatie. Meditatie met het oog op de bediening van het heilig avondmaal. Een avond waarin het accent niet alleen ligt op wat de betekenis van het heilig avondmaal is. Wie de Heere daarin voor zijn kinderen wil zijn. Maar een avond waarvan we ook ondervonden hebben in de tijd die nu al achter ons ligt, dat juist daarin soms ook vragen worden beantwoord vanuit het avondmaalsformulier en verkeerde vragen. En wie heeft die niet door het onderwijs van het avondmaalsformulier worden weggenomen? En dat is ook een zegen. Als je vragen kan loslaten. En beleiden dat dat verkeerde, dat dat dwaze vragen zijn geweest. Kunnen we dan op een avond als deze wel dit gedeelte behandelen? Waarin het heel concreet gaat om openbare zonde. Mensen die in openbare zonde leven. Ik had het bijna laten liggen, dat mag u ook weten. Om een stap te maken eigenlijk naar het gedeelte dat daarna volgt. Maar een zinnetje ergens bleef haken. En dat gaf voor mij ook wel de doorslag. En niet alleen de doorslag, ook reden om onbeschreden terug te keren. En ook naar de Heere toe te blijden dat ik het verkeerd heb gezien. Dat zinnetje luidt als volgt. Het is verschrikkelijk onbarmhartig. Om deze keerzijde, en daarmee wordt dus bedoeld dit gedeelte van het avondmaalsformulier, deze keerzijde van het evangelie stelselmatig te verzwijgen. Ook vanuit goede bedoelingen. En misschien ook wel vanuit, zo zeggen we dat dan, pastorale motieven, kun je onbarmhartig zijn. En dat was wel een les voor mij. Waarom staat dit gedeelte eigenlijk in het avondmaalsformulier? Laten we met die vraag beginnen. En waar komt dit gedeelte eigenlijk vandaan? In een van de eerste avonden toen we begonnen zijn met het behandelen van het avondmaalsformulier, heb ik u verteld dat onder deze tekst die voor ons ligt, andere geschriften liggen die ontstaan zijn in de tijd van de Reformatie. Het gedeelte dat wij vanavond samen hebben gelezen heeft nu al, wanneer het in dit formulier wordt opgenomen, hele oude papieren. Het is ontstaan in 1529 in Basel, de Zwitserse plaats Basel. En via Basel, via Farel, de geestelijke vader van Calvijn, in Genève gekomen. Calvijn heeft het van zijn geestelijke vader overgenomen en door Calvijn heeft het de plaats gekregen in ons avondmaalsformulier. En wat opvalt is dat in al die andere teksten die daarachter schuil gaan, het allemaal dezelfde plaats heeft gekregen, namelijk rondom de bediening van het heilig avondmaal. Het zijn in een kerkorde waarin wordt uitgelegd hoe een Bijbelse avondmaalspraktijk moet plaatsvinden. Het zijn in een formulier zoals wij dat dan kennen, met het oog op de voorbereiding op het heilig avondmaal. Het was dus ook gemeengoed in de tijd van de Reformatie. En de reformatoren op hun beurt, maar dat laat ik vanavond liggen, putten weer uit hele oude bronnen die teruggaan tot in de vroege kerk. Men vond het dus blijkbaar heel belangrijk om dit gedeelte op te nemen. Juist als het ging om de avondmaalsviering. En niet alleen met het oog op de mensen die dit heel direct betreft, maar ook op de avondmaalganger zelf. Ook voor de avondmaalganger is het nodig dat ons deze spiegel wordt voorgehouden. Wat opvalt trouwens is ook het directe waarmee gesproken wordt. Het valt ook direct met de deur in huis met het woord waarmee dit gedeelte wordt ingezegd, namelijk daarentegen. Je hebt daar geen tussenzinnetje of een korte uitweiding. Twee staan lijnrecht tegenover elkaar. Dat wil dat woord daarentegen zeggen. De ene kant, zoals we dat de voorgaande keren zagen, waarin ons wordt onderwezen hoe we op een Bijbelse wijze onszelf beproeven met het oog op een Bijbelse avondmaalsviering. Laat dat ook heel duidelijk zijn, dat deze drie stukken die we in de achterliggende periode samen rustig besproken en behandeld hebben, bedoeld zijn om ons op een Bijbelse wijze bij de avondmaalstafel te brengen. Ze zijn niet bedoeld, in de eerste plaats, om ons van de avondmaalstafel weg te houden. De insteek van het avondmaalsformulier is nodigend, gunnend. En daarmee doet het formulier ook een recht aan het evangelie en daarachter aan wie God is. Laten we die volgorde ook handhaven. En laat de predikers, inclusief ondergetekende, ook die volgorde aanhouden. De nodiging op de voorgrond. Maar dat niet alleen. Het is niet alleen een tegenstelling met het voorgaande gedeelte. Daarentegen, daar tegenover staat wat nu gaat volgen. Het is ook opvallend dat in dit gedeelte, hoewel alle aandacht uitgaat naar de mensen die in openbare zonde leven en die dus ook vermaand worden om van de avondmaalstafel weg te blijven, af te blijven, er in dat eerste zinnetje ook een andere groep mensen wordt aangesproken. Ik wil dat toch even met u lezen. Er staat daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen. Dat is een andere groep mensen dan de groep mensen die daarna volgt. Mensen die, zoals dat hier wordt omschreven, die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten. Er worden ook hele concrete zonden dan benoemd en we hebben daar, als we die woorden horen, ook meteen een heel concreet beeld bij. Bij een dronkaard of bij een dief of een doodslager. Maar als het gaat om deze ene groep, die eerste groep, waar niet zo heel veel woorden aan wordt gewijd, dan zijn dat mensen die niet aan de buitenkant zijn te herkennen. We zouden zeggen, dat zijn gewoon betrokken, trouwe, hartelijke, meelevende gemeenteleden. Die ook door de week hun handen en wandel zich niet schamen voor het evangelie. De keuzes die ze maken in hun leefstijl, in hun kledingstijl, in de andere dingen die ze wel of niet doen en hoe ze staan in het leven. Die ook betrokken zijn op de prediking, op de dienst van de Heere. Maar, zo zegt het avondmaalsformulier, zij voelen in hun harten dit getuigenis niet. Welk getuigenis? Wel wat hier voor beschreven werd in de drie stukken die nodig zijn om op een Bijbelse wijze avondmaal te kunnen vieren. Worden deze mensen daarmee dan meteen in een hoek gezet of worden deze mensen daarmee dan ook meteen veroordeeld? Er is geen woord van veroordeling op dit moment nog gevallen. Er wordt heel eenvoudig vastgesteld dat in het midden van de gemeente en niet alleen mensen zijn die dit getuigenis, het getuigenis van de Heilige Geest en het werk van de Heilige Geest, zoals dat beschreven wordt in die drie stukken, in hun hart door Gods genade wel mogen voelen, wel mogen ondervinden, zo zagen we de laatste keer. En daarnaast is er een groep mensen die dit niet, of misschien moeten we zeggen, nog niet ondervindt. Wat opvalt is dat het avondmaalsformulier deze mensen in de eerste plaats benoemt. Er is oog voor deze mensen. Niet vanuit de hoogmoed, ook niet vanuit een stuk onbegrip, helemaal niet vanuit afwijzing. Maar de opstellers van het avondmaalsformulier en daarachter ook andere schrijvers geven daarmee blijk dat ze thuis zijn als een herder onder hun kudde. En ook in de pastorale gesprekken die ze voeren met mensen in hun dagen en in de huisbezoeken die toen ook werden afgelegd, weten wat er huist en leeft in het midden van de gemeente, als ook achter gesloten deuren van woningen en hart. Laten we allereerst maar gewoon tegen elkaar vanavond zeggen dat het vertroostend is. Dat het avondmaalsformulier voor deze mensen oog heeft. En dat het avondmaalformulier deze mensen niet meteen wegzet. En dat het avondmaalsformulier ook in alle eerlijkheid zegt dat als we zonder het werk van de Heilige Geest in hun leven te ervaren toch de toevlucht nemen tot de avondmaalstafel, dit tot schade van hun ziel en tot oneer van God is. Waarom doet het avondmaalsformulier dit? En heeft het, en dat vind ik eigenlijk een veel belangrijke vraag, heeft het daarin ook Gods woord mee? Ik moet denken, dat mag toch wel heel even, aan de avondmaalspraktijk in mijn vorige gemeente. Een gemeente die ontstaan is uit de gereformeerde kerk, waar je, en dat hoorde je dan ook van de ouderen die toen ze nog gereformeerd waren, belijdenis moesten doen, moesten beloven, dat werd ook letterlijk gezegd, dat ze aan zouden gaan aan het avondmaal. Dat moest je daar beloven. En de praktijk rondom de avondmaalstafel was daar ook op ingericht, dat een van de eerste tafels ook gereserveerd was voor de belijdeniscategezanten die net daarvoor belijdenis hadden gedaan. En iedereen op een enkeling na ging ook aan. Toen in 1978 een groot gedeelte van deze gemeente, en dat waren vooral de gezinnen, de jonge gezinnen, overgang maakte naar de christelijk gereformeerde kerken. En daaronder een prediking kwamen te zitten waarin onderscheid werd gemaakt rondom de avondmaalstafel, gaf dat veel beroering, reuring. Ik denk aan een gesprek met een voor mij toen al oudere vrouw, maar dat was toen nog een jonge moeder, die tegen me zei, dominee, onder de prediking van onze eerste dominee, dat was dan dominee Westerink, werd mijn geloof weggepreekt. En wat was ik kwaad op die man. Ik moest terugkijken op die avondmaalsgangen. Ik moest toestemmen in de prediking dat dat zonder geloof, zonder bevindelijke kennis van God en van zijn werk en van Christus was. En dat heeft me wat een strijd gekost om dat te erkennen. Jaren bleef ze af, totdat de Heer in haar leven ging werken. En toen moest ze aangaan. En ze zei niet opnieuw aangaan, ze zei voor het eerst aangaan. Maar dan gelokt, genodigd en getrokken door de zaligmaker. Wat is het avondmaalsformulier daarin eerlijk? Nou, laten we onszelf daarin ook in alle eerlijkheid maar op beproeven. Niet vanuit de angst, maar met het oog op de eer van God. En de heiligheid van Gods dienst. Ik maak nu de stap naar de volgende groep. En ik kom zo meteen nog op het eerste terug. Ik lees het even met u nog. Er wordt vervolgens gewaarschuwd waarom we ook naar het bevel van Christus van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende zonde erfelijk besmet weder vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden. Let u weer op wat hier wordt gezegd. Naar het bevel van Christus en het bevel van de apostel Paulus. De opstellers van het avondmaalsformulier willen daarmee aangeven wat wij nu gaan zeggen zijn niet onze woorden of is niet onze theologie of is niet onze gedachte rondom de avondmaalspraktijk. Nee, wat wij nu gaan zeggen is gewoon letterlijk citeren wat Gods woord zegt. Ik denk dat dit moment in het avondmaalsformulier vandaag de dag nog veel belangrijker en actueler is dan in deze tijd. Waarin mensen veel gemakkelijker, zo zouden wij dat vandaag de dag zeggen, dat is al een waardeoordeel, maar veel gemakkelijker uitgingen van het gezag van de kerk en het gezag van het ambt. En waar dit soort opmerkingen niet zo snel ter discussie werden gesteld. Laat ik u een voorbeeld geven uit de praktijk van het catechisatielokaal. In een van de lessen, dat is ongeveer in de groep van 16, 17 jaar, is er een les over tucht en censuur. Met de jongeren, en dat gebeurt dan later, ook nog eens een keer op de beleidingscategorisatie een aantal jaren later, daar ga ik vrij uitgebreid daarop in. Je legt dan uit hoe dat werkt in de kerk. Je leest dan met deze jongeren het formulier waarvan ik hoop dat het nooit in de gemeente gelezen wordt, namelijk het formulier van ban of afsnijding, dat volgt direct op het formulier voor het avondmaal. En op enig moment vraag ik dan altijd aan de jongeren, wat vind je dan nog van wat hier staat? Nou, over het algemeen kunnen ze met bepaalde dingen wel meekomen. Maar iedereen struikelt, en ik denk dat wij dat ergens over herkennen, over die zware woorden die dan staan in dat formulier, en die worden dan hier ook in dit formulier even aangehaald, namelijk hun verkondigen dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben. En een beetje bij de hand de catechisant, die zal dan zeggen, dominee, hoe zit dat nou? Wat bedoelen die woorden? En dan leg je dat uit. Dat betekent dat als deze mensen in deze zonde leven, voortblijven leven, ondanks waarschuwingen, ondanks vermaningen, ondanks kerkelijke censuur, en uiteindelijk afgesneden worden, dat daarmee de gemeente uitspreekt dat ze buiten het Koninkrijk van God staan. Dan valt dat altijd even stil. En meestal krijg ik dan de vraag. En als zo iemand dan overlijdt? En dat is niet de vraag van een jongere die dan gevat wil zijn, maar die aanvoelt de ernst van wat hier wordt uitgesproken. Dan moeten we twee dingen zeggen. dat wij niet het laatste oordeel hebben. Dat komt God toe. Wij weten niet wat er kan gebeuren in die laatste momenten. Gelukkig maar. En ik ben er vast van overtuigd dat mensen die hier onder censuur hebben gestaan, maar in die laatste momenten geroepen hebben om genade, nu boven zijn. Maar wij moeten mensen wel aanspreken op wat ze hebben gedaan, gezegd in het openbaar. En dat betekent dat we dan ook moeten zwijgen. Als mensen in zo'n situatie overlijden. En je ziet dan die jongeren, denk. En je hoort ze dan op een gegeven moment zeggen, ja maar dominee, dat kun je toch niet maken. Waar haalt de kerk, een kerkraad, en ik zou zeggen de gemeente, het recht vandaan om dit te zeggen? Nou, uit de Bijbel. Ik wil toch even met u een paar plaatsen nalopen, om ook gewoon de Bijbelse onderbouwing hier bij dit moment in het avondmaalsformulier te zien. Ik lees even met u Jezus' woorden uit Matteüs 16. Matteüs 18. Matteüs 18. Dat is dat gedeelte waarin het gaat over een broeder die in het openbaar zondigt. Hij wordt dan eerst bestraft in de persoonlijke sfeer, vers 15 dan. En baat dat niet, dan wordt hij vervolgens door twee bestraft, dat is vers 16. Vers 17, als dat nog geen effect sorteert, als iemand nog niet tot inkeer komt, zeg het dan de gemeente, stel de gemeente van op de hoogte, zodat de gemeente die desbetreffende broeder of zuster aanspreekt. En dan komen de woorden van Christus, vers 18, van Matteüs 18. Voorwaar, zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. Wederom zeg ik u, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die zij zouden hebben mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemelen is. En dan komen de bekende woorden, die vaak als een pleitgrond worden gebruikt om de Heere te bidden om zijn zegen in de samenkomst van de gemeente. Maar hier staan ze nog steeds in dit kader. Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Ook als een gemeente een broeder of een zuster uitsluit. Het bevel van Christus. En ik loop met u vanwege de tijd niet in lang plaatsen na die Paulus uitspreekt. Ik denk alleen maar even aan de eerste Korinthebrief. In 1 Korinthe 6 bijvoorbeeld doet Paulus een aantal van die uitspraken. In 1 Korinthe 10 en in 1 Korinthe 11. Nou, dat is wat het avondmaalsformulier ook zegt. Het zijn niet onze woorden, zo willen de opstellers van het avondmaalsformulier aangeven. Het is Gods woord. Nota bene, het Nieuwe Testament. Dat is aangrijpend. En dan worden we vanavond in dit moment van bezinning op de viering van het heilige avondmaal opeens geconfronteerd met de heiligheid van de avondmaalstafel. En met de onvanzelfsprekendheid om aan te gaan aan de dis des verbonds. Dat dat niet gewoon is. Maar dat dat genade is. Helemaal, en nu wil ik toch even die woorden nog een keer met u lezen. Ik lees even verder. Vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en verkondigen dat ze geen deel in het Rijk van Christus hebben, als daar zijn. En dan komen al die zonden, openbare zonden. Op bepaalde momenten merk je in dit gedeelte van het avondmaalsformulier dat het, zo zouden wij dat dan zeggen, gedateerd is. Bepaalde woorden die hier spelen, hè, spelers, ik zei dat net al, dat zijn gokkers. Wat mij betreft moeten we dat dan ook actualiseren in 2019. Maar je kan je ook de vraag stellen of de zonden die hier genoemd worden altijd van toepassing zijn op de streek of de plaats waarin de gemeente zit. Ik denk dat een evangelisatiepost als Gent meteen een concreet beeld heeft bij mensen die verstorven heiligen en andere dieren of mensen aanroepen. Zo ook mensen die vanuit de Rooms-Katholieke omgeving in de eerste gemeente in Werkendam naar de kerk gingen. En dat het hier wat minder ligt. En op bepaalde momenten in het avondmaalsformulier in 2019 minder actueel zijn, maar ik wil daar toch even de vinger bij leggen. Bijvoorbeeld in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog wel actueel als het gaat om mensen die in kerken en wereldlijke regeringen sekten en muiterij begeren aan te richten. Als ik het goed heb, was één, alleen de CGK, in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog, de enige kerk in Nederland die uitsprak dat NSB'ers en leden van de SS niet aan mochten gaan aan de avondmaalstafel. En dus hier is de politieke actualiteit van dit avondmaalsformulier. En wie zegt ons dat we dat niet nog een keer gaan meemaken rondom bepaalde politieke partijen? Deze zonden die hier staan zijn bedoeld om concreet toe te spitsen. Niet alleen op de gemeente, maar vooral op onszelf. En als je deze woorden op jezelf laat inwerken, en dan kom ik toch langzaam maar zeker bij de kern van deze avond, dan begint mijn hart, en ik hoop ook die van u, verslagen te worden. Want als je vanavond in de spiegel van dit moment in het avondmaalsformulier kijkt, en je past het toe op jezelf, dan komt toch die vraag naar boven, Heren, wie kan dan zalig worden? En dat doe ik nog niet eens op diegene die misschien ook een heel concreet beeld heeft bij bepaalde zonden die hier genoemd worden. Ik noem maar even vanuit de pastorale praktijk één facet, een doodslager. Stel je bent betrokken bij een verkeersongeluk. Zonder opzet was je wel de aanleiding van iemand die in die verkeerssituatie het leven moest laten. Wat kun je dan worstelen met dit moment in het avondmaalsformulier? Stel je hebt een verslaving. En al beoefen je er niet meer de praktijk, een verslaafde blijft verslaafd voor de rest van zijn of haar leven. En je hoort die woorden vallen. Dronkaards, hoereerders, denk aan pornoverslaving. Dan komt zo'n moment in het avondmaalsformulier toch wel opeens akelig dichtbij. Maar als ik even met u, en doet u dat bij u en ik bij mezelf, in ons eigen hart kijkt, is dat niet een van de oorzaken van verslagenheid vanavond, de ontdekking dat wat hier staat van binnen leeft? En dat we in deze week van voorbereiding op de bediening van het Heilige Avondmaal ons alleen al om die reden voor God moeten verootmoedigen. De Heere bijvoorbeeld danken dat u ons tot hiertoe bewaard heeft voor het uitbreken in die zonde. Kijvers, ruziezoekers. Nou, wie heeft nog nooit gekookt van woede? En is door God op dat moment bewaard voor erger? Dat geeft ook in de bediening en de viering van het Heilige Avondmaal ootmoed. Een verslagen hart. En is dat ook niet de juiste houding en de juiste gestalte om avondmaal te vieren, zittend aan de voeten van de grote Heer Jezus Christus, de zaligmaker? Geeft ons dat ook niet in deze week van voorbereiding stof ter overdenking, maar over gebedstof in het toeleven naar de komende zondag? En is dat ook niet de reden wanneer wij zondag, als God het geeft, door genade mogen schuilen in de kruiswonden van Christus, we ook weten waar we vandaan zijn gehaald? En om het maar even heel menselijk te zeggen, dat de Heer nog steeds zijn handen vol heeft aan u en mij, om ons te beschermen tegen onszelf. Dan verdwijnt ook de vanzelfsprekendheid rondom de avondmaalsgang. Ook al mag je 20, 30 of misschien wel 40 jaar aangaan aan het Heilige Avondmaal. Kijk even terug op de achterliggende 3 maanden. En lees de woorden van dit moment in het avondmaalsformulier nog een keer. Is er nog nooit een situatie geweest waarin je jezelf herkent als het gaat om het benoemen van de zonde? Er is nog iets wat opvalt trouwens. Namelijk dat het avondmaalsformulier er niet voor wegloopt om dingen ook gewoon heel concreet te benoemen. Dat is trouwens ook typisch iets voor de tijd van de reformatie en ook voor de nadere reformatie. En dat tekent op dat moment ook het geestelijk klimaat in die periode. Als er sprake is van geestelijke vervlakking, van geestelijke oppervlakkigheid, dan gaat het ook altijd samen met het steeds meer terughoudend zijn in het concretiseren van de zonde. Noordzonde is een soort abstract begrip, een algemeen woord. En dan wordt het aan de gemeente overgelaten. Soms wordt dat dan ook letterlijk gezegd, nou gemeente, u weet wel wat ik daarmee bedoel met zonde. Nee, dat weet de gemeente niet. En dat weet de predikant ook niet. Dat moet aangezegd worden. Dat moet concreet benoemd worden. Niet met de zweep erover. Maar wil genade niet goedkoop worden? En wil het besef blijven leven, ook in het hart van Gods volk. Gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw leden. Dan zal de prediking ook heel concreet moeten zijn. Ook in 2019. Wat is dat een zeer? Als dat ook het verlangen is in je hart. Niet om te zwelgen in de zonde. Ja, laat dat ook heel concreet zijn, maar toch ook weer terughoudend, niet gedetailleerd. Maar om wel daarin de Heere, de eer van de Heere, groot te maken en op het oog te hebben. Er is nog iets wat opvalt, en ik zit nu bij het slotstukje van het gedeelte. Er staat, deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. Opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Dit is allereerst een oproep in de richting van de mensen die dit betreft. Het is ook een oproep in de richting van een gemeente en een kerkraad. Het kan niet zo zijn dat in de gemeente mensen zijn die weten van iemand die in de zonde leeft. En hem laten leven. Hem of haar daar niet op aanspreken. Hem of haar ook aan het avondmaal laten gaan. Het kan ook niet zo zijn dat een kerkraad dat laat gebeuren. Want de verantwoordelijkheid hebben we daarin ook voor elkaar, als gemeente. En laten we die verantwoordelijkheid niet alleen leggen op het bordje van de kerkraad. Maar het ook vooral houden bij onszelf. Wat een aangrijpende woorden dan, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Wat is het aan de andere kant ook een teken van Gods zorg, dat de Heere niet wil dat mensen die vanuit deze zonde leven, ik noem maar ruziezoekers, kijvers, aan de avondmaalstafel zitten. Stel je dat nog gewoon even heel concreet voor. Dat er een lid zit van de gemeente aan de avondmaalstafel met een hart vol haat, nijd, twist, roddel, laster. En daarnaast zit iemand met een gebroken hart en een verslagen geest. Die het wonder niet klein kan krijgen. Dat God hem gebracht heeft door het werk van de Heilige Geest. Aan de doorboorde voeten van die zaligmaker. Ik zeg het nu even als pastor. Is zo'n kwetsbare ziel die wegschuilt achter de Heer Jezus Christus wel veilig? Naast iemand die zo in het leven staat. De vraag stellen is een beantwoorden. Wat zien we daarin ook een stuk pastorale zorg van het avondmaalsforum die naar voren komen. Juist ook voor die kleintjes in de genade. Om hen te bewaren. Voor mensen met de verkeerde instelling. En met de verkeerde geestelijke inslag. Maar, en dat is ook de grondtoon van het laatste stukje wat we net hebben gelezen. Er staat, zolang deze blijven. Daarmee wil het avondmaalsformulier voortdurend ook benadrukken dat er altijd een weg terug is. Dat hoe groot iemand ook in de zonde is gevallen, in wat voor grote zonde dan ook. En hoe lang iemand in die zonde doorleeft. En dat kan ook iemand zijn die genade mag kennen. Hoe lang heeft David zijn kaken op elkaar gehouden? En ging hij gewoon naar de tempel. Terwijl hij leefde met Bathsheba. Ik denk dat er niet 3 dagen is geweest. je de aanhef van Psalm 32 leest, dan wekt David de indruk dat dat een gedurende een lange tijd is geweest. Dat hij zo heeft geleefd. Verschillende maanden. Voor de geboorte van het kindje van Bathsheba. Maar dat het avondmaalsformulier daarin ook wil zeggen, er is altijd een weg terug. Ook voor een moordenaar. Voor een gokverslaafd. Voor iemand die voortdurend aan het beunhazen was. Zwart werken. Voor iemand met een dubbele boekhouding. En noemt u al die andere zonden maar op. Die ook in 2019. In elke gemeente. Dus ook in Sliedrecht-Bethel. Voorkomt. Dus daarin zien we ook de gunning van het avondmaalsformulier. Voor de grootste van de zondaren is er altijd een weg terug. En zo wil ik toch even komen bij dat woord. Wat de brug wil slaan tussen deze avond en de volgende avond. Leest u maar even met me mee. Maar. Dat is toch groot, hè? Dat het avondmaalsformulier dit mag zeggen. Maar. Waarom stopt het hier niet? En zet de God geen punt. Maar mag het formulier zeggen. Maar. Omdat het Nieuwe Testament zegt. Maar God. Die rijk is. In barmhartigheden. Daarom staat hier. Maar. Scharniert ook niet daar ons leven. Maar. Maar God. En is dat ook niet het fundament? Zondagmorgen. Als we aan mogen gaan aan het heilige avondmaal. Maar nee. Daar is vergeving. Altijd bij u geweest. Lees daar niet zo snel overheen. Maar. Dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Wat maakt ons als het goed is nou verslagen? Die lange rij met zonden die opgenoemd worden. De spiegel waarin we gekeken hebben vanavond, al was dat maar even. Ik hoop dat u het meeneemt, ook in de komende dagen. Maakt dat ons nou verslagen? Nee. Misschien spreek ik niet voor u, dan spreek ik wel voor mezelf. Als ik in deze spiegel zou kijken vanavond, zonder het werk van de Heilige Geest, dan is mijn hart niet verslagen, maar dan wordt het wel verhard. Al was het alleen maar vanuit de gedachte dat ik dat in ieder geval niet doe. Dan heb je de zonde van verharding. Verharden in hoogmoed. En trots. In eigen waan. En eigen dunk. Wat maakt ons verslagen? Als we vanavond in die spiegel hebben gekeken. Wel dat we met die spiegel teruggaan naar die drie stukken. Waarmee het avondmaalsformulier inzet. In het kijken in die spiegel wil het avondmaalsformulier, en ik wil even met u teruggaan nu, ons brengen ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Opdat hij zichzelf mishaag, zich voor God verootmoedig, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij zo ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. En dat verslaat ons hart. Als wij moeten bijvallen wat we samen zongen met Psalm 143. Ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft kan voor u bestaan. En God gaat niet met ons in het gericht. Maar wel met zijn zoon voor ons. Dat maakt mijn hart verslagen. En dat breekt. Verbreekt. En dat geeft dat ik me verootmoedig voor God. Ook als ik zondagmorgen zittend aan de avondmaalstafel zit in de schaduw van Christus kruis. Door de tekenen van brood en wijn. mag blikken in de wonden van de stervende middenaar, de Heer Jezus Christus, die zich dood heeft geliefd. En mag ik het zeggen? Voor een hoereerder, een doodslager, een kijver, mijn enig. En vult u de rest maar in. En vult u het vanuit uw leven in. Dat zo een aan zijn voeten mag zitten. Dat God mij daar een plaats geeft. En dat de Heer niet zegt, ga weg. Maar kom dichterbij. Kijk, zie, aanschouw. En verwonder u over God in Christus. Dat is toch het verslagen hart. Dat opwelt vanuit de geloofsgemeenschap met Christus. En dan kan het toch ook niet anders. Dat wanneer je zo mag zitten aan de voeten van de zaligmaker. Je samen met Paulus instemt. Mij, de grootste van de zondaren, is barmhartigheid bewezen. Nou laten we elkaar dat toewensen. Met het oog op de avond van zondag die voor ons ligt. Opdat de woorden die dan centraal staan. Ik ben de goede herder. Ik geef mijn leven voor mijn schaap. Onze aandacht volledig opeist. Voor hem. Voor zijn zelfovergave. Voor zijn eenzijdige zondaarsliefde. Voor de troost van de woorden. Dit is mijn lichaam. Dat voor u, voor mij, verbroken is. Amen. Thank you. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, wij mogen u allereerst ootmoedig en hartelijk danken dat u eerlijk bent. Rechtvaardig en transparant, doorzichtig in uw spreken en in uw handelen. Leer ons daarvoor te buigen en leer ons u daarin te eerbiedigen en te verheerlijken. En dat kan alleen, Heere, wanneer we ook op een eerlijke manier getrokken worden door u, tot u. Rusten mogen in het volbrachte werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat kan u doen, dat wil u doen, ook met behoud van uw recht. En dat zal u ook doen, totdat de laatste door u wordt binnengebracht. Heere, geef dat de zondag die voor ons ligt, ook daarom door u wordt gebruikt. Als een moment waarop u, door het werk van uw geest, een rover van de hel betoont te zijn. En dat uw geest tot de grote bruidswerven van Christus, ook in het midden van onze gemeente, mensen verslagen in hun harten, trekt aan de doorboorde voeten van de zaligmaker. Die moeten belijden, juist met de verslagenheid, dat zij midden in de dood liggen, maar het niet langer meer kunnen uithouden daarin. Daarom hun leven buiten zichzelf in de Heere Jezus Christus zoeken. Heere, u wilt zich dan ook laten vinden. Juist in de tekenen van brood en wijn. Betoon dan ook die God te zijn die u zegt te zijn in uw woord. En geef dat wij zo tot onze verwondering, tot onze verootmoediging mogen belijden voor u. Dat het waar is wat u voorhoudt in ons woord. En dat we de waarheid daarvan ook met vreugde en met verwondering in ons hart mogen ondervinden. Toegepast ook door het getuigenis van uw geest. Laat geen van de kleintjes in de genade achter in de kerkbank, Heren. Geef dat al uw volk en kinderen samen mogen komen rondom de tekenen van brood en wijn. Opdat wij u niet zouden bedroeven in uw trouw en in uw goedheid. Maar uw woord ook met kracht gestalte mag krijgen in het leven van al uw kinderen. Hoor ons gebed, om Jezus wil alleen. Amen. Een punt van hele andere orde, dat is een heel praktisch punt. Wij zouden heel graag zondagavond weer een nabespreking willen hebben in de pastorie, maar nu zitten we met een klein probleem. Tot voor kort konden wij een beroep doen op Gerard Kort van de Kok van de Gelegenheid, die allemaal klapstoelen had, maar hij heeft dat gedeelte van zijn bedrijf afgestoten en u voelt hem al aankomen. Het kan zijn dat er onder ons zijn die thuis een aantal klapstoeltjes hebben staan. Wilt u zich dan alstublieft ook melden, zo u dat voor één zondag wil uitlenen aan ons, zodat de nabespreking ook door kan gaan zondagavond. We zingen tenslotte nog Psalm 93 en daarvan vers 4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. 93 vers 4.